Ja. Dan Bob woonde in de Kruislijn. Recht over ons.
Dit heeft Elisa helder op een rij. Bob woonde in de Kruislijn, zij zelf in de aangrenzende Wolfjagerslijn.
Dat is in Antwerpen, hè?
Dan ben ik in Borgerhout.
En volgens het bouwdocument dat we in het stadsarchief vonden, woonde er inderdaad een familie Machielsen in die straat in Borgerhout in Antwerpen.
Ja.
Schuin tegenover Elisa.
En dan zaaide je naar elkaar.
Ja, er is dan nog van alles gebeurd. Nee, er is van alles gebeurd. Ja.
Een verhaal dat vaak opduikt, met een vreemde mix aan heel consequente details, is een verhaal dat niet over Bob gaat. Of toch niet rechtstreeks.
Ja. Weet jij wat er gebeurd is met die man?
Nee.
Ben je mij iets onthand gedaan? Zijn?
De man waar Elisa het nu over heeft, is niet Bob, maar zijn vader. Dit is Bob. Aflevering 3. Ik ben Nele en dit is het verhaal over de vader van Bob.
Op een keer, ik zit in de Wolfjagerslei en ik ga naar buiten en die kwam daar buiten als ik buiten kwam.
Op een dag stapt Elisa haar huis uit. Op hetzelfde ogenblik dat haar overbuurman, de vader van Bob, ook de deur uitgaat.
En hij zei, je moet met mij meegaan, die vader.
Hoe oud Elisa op dit moment precies is, is niet volledig duidelijk. Ze was een jong meisje toen ze in de Wolfjagerslei woonde. En hier is ze in elk geval oud genoeg om de vader van Bob te vertellen dat ze niets te zoeken heeft daar waar hij naartoe wil.
Ik zeg, ja, maar nee, moet ik daar niet zijn? Jawel, jawel, jawel. Je moet meegaan.
De man blijft aandringen.
En dan zei ze tegen mij, ga eens met mij mee in dat park zitten. Ik zeg, jij weet toch ook het park? Nee, ik weet het park niet zitten. De Rivierenhof, hè.
Het Rivierenhof is een groot park in Antwerpen. Niet zo heel ver van de Kruislei en de Wolfjagerslei, waar deze situatie zich afspeelt.
Dat kende jij toch in Zetum? Ja, natuurlijk. Ik ken u toch ook.
Elisa vindt het een raar verzoek. Deze man, haar overbuurman, gebiedt haar zonder meer uitleg om hem de weg te wijzen naar een park dat allesbehalve moeilijk te vinden is.
Ja, maar jij kent dat toch ook, hè? Jij woont hier nog zo lang als ik geweest woon. Dan moet jij dat toch allemaal kennen. Dan weet je toch hoe je er aan toe moet. En nee, ik weet dat hij niet zit. Jij moet, jij bent verplicht zo, hè, van met mij mee te gaan.
Ze vertelt hoe hij haar stevig vastgrijpt bij haar arm, waardoor ze niet veel keuze heeft.
Ja, zeg ik, weet ik, ik denk ik wil niks, hè.
Lichtjes overdonderd doet ze wat hij zegt.
En ik zeg, ja, zeg, goed, hè. Zal ik dat wel doen, hè.
Ze brengt de vader van Bob naar het Rivierenhof.
Ik denk, verwen, hè, naar het Rivierenhof. En ik sta in het Rivierenhof mee. En ja, hij moest weten wat het water was.
Door het Rivierenhof kronkelt een rivier. Langs smalle grachten, kleine meertjes en grotere visvijvers.
Ik zeg alleen het water. En ineens zegt hem tegen mij, weet je wat? En hij moet gewoon helemaal, je ziet niet meer om. En je gaat terug naar huis zitten.
Wanneer ze aan het water zijn, laat de vader van Bob haar arm los. Ze moet weggaan nu.
En je gaat dat aan niemand zeggen, hè? Aan niemand, hè?
Niet omkijken, weggaan en zwijgen.
Ik zeg, jongens, moet ik dan niet iets gaan zeggen? Even bij u toch? Nee, nee. Je moet die vragen wat ik kan doen en jij gaat naar huis zitten. Ik zeg, zo commanderen, hè?
Ze begrijpt er steeds minder van.
En dan denk ik, maar waar gaat hij naartoe? Dat
maar opnieuw wil de man niet luisteren. En moet ze, zonder vragen te stellen, doen wat hij zegt.
Ik ben dan weer kwaad en dan zei, jij moet weggaan, jij moet weggaan. En niet meer achter hem zien. Hè. En ik ging lopen. En dan, ja... Dan ben ik direct de kruislaai op en de 12 jaar gesluit door de woonde daar nog.
Ze vlucht weg, zonder omkijken en zonder te weten wat haar net overkomen is.
En ik wist echt waar niet wat ik moest doen. Hè. Ik ging lopen. Ja. Maar ik heb dat aan niemand kunnen zeggen, als aan mijn moeder. Daar heb ik het dan verteld. Ja, en daarna... En daarna, als ze in de gazet, dat hem...
Haar moeder is de enige tegen wie ze iets durft te zeggen. En een paar dagen later lezen ze in de krant wat er is gebeurd. Pas dan begrijpt Elisa waar ze van is weggelopen.
Had ik wel langer blijven staan, had ik hem zien ondergaan natuurlijk, maar ik ging lopen. En dan, ja... En dan heeft hij zich zo in het water laten... glijden en is hij gestorven. Hij heeft zich daar laten inreizen zo, en zo is hij verdronken.
De vader van Bob liet zich het water in glijden. Zij heeft het zelf niet zien gebeuren, maar zo vertelt ze het keer op keer. En dan strekt ze haar beide armen voor zich uit. Hij liet zich het water in reizen. En zo is hij verdronken. Van haar moeder moet Elisa opnieuw zwijgen.
Je mag dat niet vertellen, want het is gewoon erg voor de familie.
Zelfmoord is niet iets waarover gesproken wordt.
Ik heb dan een tijd voor mij gehad, maar ik zat daar mee. Ik heb daar echt van geleden. Want, alleen heb ik gedacht, heb ik dat nou gedaan? Of dat ik daar schuld aan heb of zo, maar dat is niet... Want ik ben gedwongen geweest. Hè.
Met niemand om erover te praten, worstelt Elisa lang met schuldgevoelens. En het gewicht van dit geheim, dat nu, net als het geheim van Bob en het kind, aan de oppervlakte lijkt te komen. Ze vertelt ons dit verhaal meerdere keren, op verschillende momenten dat we haar bezoeken. En de details die terugkomen... zijn op zijn minst vreemd te noemen. Waarom vraagt een man met zelfmoordplannen aan zijn buurmeisje de weg naar een park waarvan ze beiden weten dat hij ook weet waar het is? En waarom dat park? In de buurt van de Kruislei en de Wolfjagerslei liggen nog twee andere parken. Het Boelaarpark en het Boekenbergpark. Dat laatste is trouwens veel dichterbij en heeft een veel diepere vijver. Waarom moest het Rivierenhof zijn? En waarom Elisa? Uiteindelijk heeft Elisa hem niet met haar eigen ogen in het water zien afdalen. Dat leest ze enkele dagen later in de krant. En als dat zo is, dan moet dat krantenartikel nog ergens te vinden zijn. Vlak bij de grote kathedraal in Antwerpen zit de Hendrik Conscience Erfgoedbibliotheek.
De Hendrik Conscience... Ik kan het niet uitspreken.
Ik ga er met Mirke naartoe.
Hendrik Conscience Erfgoedbibliotheek. Bibliotheek.
Okay.
De Hendrik Conscience Erfgoedbibliotheek.
Ah, maar ik ben hier nog nooit geweest.
Hier ligt het archief van de Gazet van Antwerpen. Of je kan dat onder andere hier inzien.
De Gazet van Antwerpen is een vrij grote Vlaamse krant die al meer dan 100 jaar wordt uitgegeven en sterk focust op lokaal nieuws. Als het waar is wat Elisa zegt, dat haar moeder over de zelfmoord heeft gelezen in een krantenartikel, dan is dit de krant waar we een dergelijk bericht in zouden moeten kunnen terugvinden.
Nou ja, we weten nog altijd niet wie... Nou ja, we weten eigenlijk nog niet eens altijd of Bob heeft bestaan. We weten dus enkel dat er een huis is op de naam Magielsen. Dus we weten ook niet hoe die man heette. Of dat Alfons Magielsen was of nog eens een zoon van hem.
Alfons Magielsen was de naam die we vonden op het bouwdocument van het huis op de Kruislei nummer 40. Daar waar volgens Elisa de bewuste Bob Magielsen zou hebben gewoond. Dus als het verhaal van Elisa klopt, komt in het ideale geval die naam met zelfmoord en al... zo uit de computer gerold.
Ja, het is wel een beetje een, zeg je dat, een long shot, een beetje een gooi in het niets, want we hebben enkel een paar zoektermen.
De de zoektermen die we door het archief kunnen jagen tussen ongeveer 1948 en 1952 zijn Rivierenhof, man verdronken.
Verdrinking.
Rivierenhof, man verdrinkt.
Verdronken.
Lichaam gevonden.
Water, dood.
Rivierenhof,
drenkeling.
Verdronken.
Zelfmoord.
De vraag is dan of zelfmoord in die tijd ook wel zo werd benoemd in een krant.
Ik vind hier wel een zelfmoord in 1952, maar dan in Gent, van een man. Wat betekent dat dat wel werd opgeschreven? Even kijken, er staat... Jules de Kok had verschillende diepe messteken in de keel. Alles wijst op zelfmoord. Hoe dan?
En er is ook nog de kans dat Elisa een van de twee andere parken in haar buurt bedoelt. Het Boulaarpark of het Boekenbergpark.
Ik heb al gezocht op Boulaarpark, op Rivierenhof, op Verdronken,
ja,
op Gevonden, op Lijk. En het is echt een speld in een hooiberg. Ja, want we zijn van niet zeker, hè? Niet de naam. Niet het park.
En
niet
het.
Ja, en niet het.
Alfons Machielsen. Wanneer Mirke Machielsen intikt, vindt ze dit:
een overlijdingsbericht. Vrouwelijk geslacht van Bredam, 56 jaar. Echtgenoot Machielsen A. Dat zou Alfons Machielsen kunnen zijn. Ah, Kruislijn 38. Dat klopt eigenlijk niet.
Wat is het huisnummer?
40.
Ja.
Maar toch?
Het is er vlak naast.
Het is er, dus dat zou het overlijden van zijn vrouw zijn.
Maar 38 en 40, dat is te toevallig.
Maar dit is niet dat hij sterft, dit is dus zijn vrouw.
Als Alfons Machielsen de vader is van Bob, dan was deze vrouw zijn moeder. De moeder van Bob zou dan gestorven zijn op 56-jarige leeftijd. Naast haar naam staat een klein kruisje. En naast de naam van haar echtgenoot, A. Machielsen, staat geen kruisje.
Als dat zo is, zou dat betekenen dat hij hier nog leeft. En dit komt uit 53.
Dus in 53...
zou hij dan nog leven?
Dus nog niet verdronken zijn?
Nee.
Oké.
We breiden de zoekmarge uit naar 1953, 1954, 55, 60. We zien paarden verdrinken in de Schelde. Veel koeien ook. Geitjes die in een beekje sukkelen. Een volledige groep reizigers komt terecht in een rivier. Vrouw verdrinkt in regenput. Knaapje zakt door het ijs en verdrinkt. Ander knaapje glijdt uit op de kade en verdrinkt. We zien ze allemaal voorbij komen. De drenkelingen van Borgerhout en omstreken van de afgelopen 60 jaar. Maar geen enkel spoor van een volwassen man die zichzelf in het Rivierenhof van het leven zou hebben beroofd.
Ik ben niet meer aan het zoeken.
Ik weet het. Nee, maar het is zo'n specifiek verhaal, beide keren. Dus ja, hoe verzin je? Ja, ik weet niet, hoe verzin je dat dan of zo?
Ik wil gewoon supergraag een artikel vinden. Dat artikel dat zij heeft gelezen,
ja,
snapte?
Ja.
Met de kop, man verdronken in Rivierenhof.
Het feit dat we het niet kunnen vinden...
betekent niet dat het niet bestaat.
Nee, dat is waar. Dat is echt waar.
En ja, de verhalen, ze vertelt het, dus je denkt, ja, je wilt het heel graag geloven.
Je hoort nu Siona. Ik ben met haar op bezoek bij een van de dochters van Elisa.
Ze vertelt dan over de vader van Bob en die zou dan haar hebben meegenomen naar het Rivierenhof.
Omdat Elisa dit verhaal elke keer vertelt als we haar zien, gaan we ervan uit dat haar dochters dit ook kennen.
En daar zou hij zichzelf verdronken hebben, in een vijver.
Heb je dat verhaal al gehoord?
Nee.
Ah, nee.
We zijn bij Ilse, de jongste van de drie dochters. En het verhaal over de vader van Bob...
Ah, nee, dat weet ik niet.
Nee.
...hoort zij voor het eerst van ons.
En dan is ze weggegaan en hij heeft hem dan in het water laten... Ze zegt altijd zo hetzelfde woord, laten
glijden of...
Ja. Ah, maar daar zit wel weer een verhaal in dat wel echt gebeurd is, maar niet in het Rivierenhof, maar met de moeder van mijn vader...
Ilse legt een link met een ander verhaal. Niet over de vader van Bob, maar over haar eigen vader, Jules. En iets wat hij heeft meegemaakt toen hij nog heel erg jong was. Haar zus Carrie vertelde ons dit verhaal over hun vader eerder ook al.
In zijn gezin waren er nog twee broers, nog drie broers, denk ik.
Carrie heeft het nu over het gezin van haar vader, Jules. Een gezin van allemaal jongens. Jules, de op één na jongste.
Want het verhaal is dat de mama een vierde kindje kreeg. Was nog jong, zat op de arm. En zij heeft aan mijn papa, die met de blokjes of zo zat te spelen, gevraagd om mee te gaan. En hij heeft dat niet gewild. Hij is blijven verder spelen.
Mee te gaan naar waar?
Water. Ja, in het water is ze gegaan. Ze heeft met dat zijn babytje zelfmoord gepleegd. In het water, ja. En dat hebben wij nooit mogen weten tot hij stierf.
En dat is het volgende geheim dat bovenkwam als mijn vader overleed. Dat ik daar straks zei.
Dit is Ilse weer, de jongste zus.
Dingen die ze altijd verzwegen hadden en die dan wel verteld mochten worden. Wij wisten het niet. Terwijl hij in leven was, maar als je dan terugkeek op bepaalde reacties en op bepaalde handelingen van hem. Mijn vader heeft er heel erg van afgezien, denk ik.
Jules werd door zijn moeder meegevraagd naar het water.
Nou, Jules, ga je mee naar het water met mij? Hij heeft gezegd van, nee, ik heb geen zin, ik blijf hier spelen.
Jules ging niet mee. Hij is 5 jaar oud en die beslissing bepaalt zijn leven.
Dat schuldgevoel lijkt me van kind om nee te zeggen, ik ga niet mee, ik blijf spelen. En dan zijn ineens die mama en dat kindje weg.
Hij zei, je moet met mij meegaan. Ik zeg, ja, maar nee, ik moet ik daar niet zijn.
Ik zeg, nee, het water.
Heb ik dat nou gedaan? Wat ik daar schuld aan heb? Ik ben gedwongen geweest. Ik heb daar echt van geleden.
In haar verhaal gaat Elisa wel mee. Zonder te weten waarom. En wat volgt is niet volledig duidelijk en ook niet echt logisch. Maar ook zij draagt dit verhaal een leven lang in stilte met zich mee.
Je mag dat niet vertellen, want het is gewoon erg voor de familie.
Of het gaat hier om hetzelfde verhaal.
Hij heeft zich daar laten inreizen zo, en zo is hij verdronken.
Maar dat is een andere piste weer, hè?
Dit is Linda, de oudste dochter.
Dat zou betekenen dat zij fictieve verhalen maakt, maar die dan wel hun bron vinden in dingen die echt gebeurd zijn.
Dit zou betekenen dat we de bronnen van Elisa's verhalen niet alleen in haar eigen verleden moeten gaan zoeken, maar dat ze haar herinneringen mixt met die van iemand anders. Een man met wie ze haar leven intens heeft gedeeld. Een man die nu nog amper ter sprake komt. En die niet Bob heet, maar Jules.
Bepaalde dingen die zij nu vertelt lijken op verhalen van bijvoorbeeld uw vader. Of dus dat er dan zo, dat ons afvragen...
Uw vader? Want die is wel weg hoor, in al die gesprekken. Dat is het eigenaardige, hè? Daar heeft ze het eigenlijk nooit over. Behalve als op een of andere manier haar aandacht wordt naar een van die schilderijtjes geleid die hij ofwel gemaakt heeft ofwel gekocht heeft vroeger. Maar voor het overige komen er nooit verhalen van ons vader naar boven.
Soms dan denk ik van, hé, zeg, mijn papa is er toch ook nog? En dan vraag ik, maar die is dus al lang overleden, van, zeg, en je ziet toch onze papa nog wel eens? Want zo spreek ik met haar daarover, omdat ze er nog aan denkt en dan innerlijk vragen stelt en zo. En dan zegt ze, ja, ik heb hem gezien, maar hij is nogal snel weggegaan nu. En, ja.
Toen Jules 23 jaar geleden overleed, waren hij en Elisa 41 jaar getrouwd. Ze verloor niet alleen haar man, maar ook haar maatje.
Dat was ook zijn koosnaampje voor haar. Maat. Hé, maat. Hè? Kom eens, maat.
Zijn dochters beschrijven hem als een goede man. Een erg gevoelige man ook. Maar het was pas na zijn dood dat ze hem eigenlijk echt leerden kennen.
Dus dat verklaarde voor mij ook heel zijn gevoeligheid toen ik dat hoorde na zijn dood. Voor alle conflicten en alle dingen. Dat is voor mijn papa zo'n trauma geweest, dat hij er nooit heeft over kunnen praten. En pas na zijn dood, bij de begrafenis, begonnen wij zo geschiedenissen naar boven te halen. Van, ja.
Het verhaal kennen, dan weten dat die mensenleven heel erg getekend heeft. En meer dan de Dus dat heeft wel gespeeld op binnen hun huwelijke relatie, denk ik. Dat is iets dat je meedraagt.
De enige met wie Jules hier waarschijnlijk ooit over heeft gepraat, was Elisa, zijn maatje. Die zijn geheim meedraagt, zoals Ilse het zegt. Tot Jules stierf en zij de enige drager werd. Meer nog, in haar versie werd ze zelf het hoofdpersonage.
Ja, dat klopt. Zij heeft zich, om zo te zeggen, de herinnering eigen gemaakt die eigenlijk die van haar man is.
Dit is Douwe Draaisma, hoogleraar psychologie. Ik noem hem graag een expert van het geheugen. En met die titel gaat hij min of meer ook wel akkoord.
Ja, de meeste van wat ik heb geschreven, dat gaat inderdaad over het geheugen.
Okay. Ik vraag hem hoe dat mogelijk is. Dat je geest binnen dit en 50, 40 of misschien zelfs al 30 jaar herinneringen naar boven laat komen die niet eens de jouwe zijn.
Dat kan, dat uw geest...
Ja. Nou, het is ook bij gezonde mensen, bij de een-eigen tweelingen aangetoond, dat die ook heel vaak herinneringen hebben uit hun jeugdjaren waarbij ze er niet meer zeker van zijn wie nou eigenlijk de hoofdpersoon was in die herinnering. Dus de een denkt van, nee, ik was gevallen en jij hebt moeder geroepen. En de andere helft van de tweeling denkt, nee, ik was gevallen en jij hebt moeder geroepen. Bijna ieder stel een-eigen tweelingen heeft van dat soort van herinneringen waarvan ze niet meer weten wie nou eigenlijk de rechtmatige eigenaar is, om het zo maar te noemen.
Maar wat dan met de echte hoofdpersoon? Als hun band zo sterk was, hoe kan het dan dat Elisa alleen nog maar over Bob praat? Alsof Jules maar een bijrolletje had in haar leven.
Ja, nou, dat zou ik niet durven zeggen. Kijk, als ik heb een neuroloog heb ik het eens horen uitleggen. Het is maar een metafoor, maar je kunt het leven beschouwen als een stapel papier. En ieder veld dat wordt beschreven, dat komt op het vorige veld te liggen. En zo heb je een hele stapel beschreven vellen. En bij dementie, wat gebeurt is dat het een na het andere vel, dat waait weg in de wind, tot alleen de onderste vellen, de oudste vellen, weer over zijn.
Je hele leven als netjes op elkaar gestapelde velletjes papier. Beschreven met je herinneringen. Verhaal na verhaal op verhaal op verhaal. Het bovenste velletje dat wegwaait. En dan nog één en nog één.
En dat betekent niet dat er in de middelste vellen minder belangrijke dingen gebeurd zijn. Maar die eerdere man, die Bob, die zit bij wijze van spreken nog in een gespaard deel van het geheugen.
Het is niet per se dat dan een krachtigere liefde was.
Nee.
Ik zie alle velletjes met Jules dwarrelen in de wind. Tot net voor haar huwelijk lijkt alles te zijn gaan vliegen. En net in die periode zitten al die geheimen waar geen getuigen meer van zijn.
Nou... Door heel dit gedoe, moet ik zeggen, zijn wij gaan beseffen hoeveel wij misschien niet weten van onze ouders. Hè?
Linda is de eerste dochter van Elisa en Jules. In het stapeltje geheugenpapier ligt haar geboorte het dichtst bij het punt waar alles onhelder wordt.
Het valt wel op hoe weinig wij weten over de jeugd van onze ouders. Nee, er zijn trouwfoto's van hen. Ik weet niet of Ilse het fotoalbum heeft bovengehaald, het dikke boek. Wat er daarvoor is geweest, geen enkel foto van.
Als het klopt dat Elisa het verhaal van de zelfmoord van de vader van Bob heeft geplukt uit de jeugd van haar echtgenoot, dan doet ze dit in haar andere verhalen misschien ook. Wat weten we dus over Jules?
Ons vader is geboren in Verrebroek. Maar waar hij precies allemaal uitgehangen heeft, dat weet ik echt niet. Gent? Wacht even hoor.
Elisa is niet de enige wiens verleden moeilijk te reconstrueren is.
Wel, zie je nu? Dat bedoel ik nou, hè? We weten echt heel weinig. Er was familie in Beveren.
Beveren? Die kleine gemeente, vanuit Antwerpen gezien aan de andere kant van de Schelde, waar Elisa een klooster beschreef, omgeven door water met een ophaalbrug.
Wij weten niet hoe ze elkaar leren kennen hebben eigenlijk, of ik weet dat toch niet. Dus dat Beveren zit er ook zo ergens tussen, dat we zeggen van, dat is toch wel iets raar dat dat erbij komt. Was ze daar in Beveren op een of andere manier?
Was Elisa ooit op een of andere manier in Beveren?
Ja, in een klooster hebben ze me, ik weet niet hoe lang, gestoken.
En waar? In welke stad?
In Beveren.
Elisa vertelt altijd dat ze naar een klooster in Beveren is gestuurd door haar vader.
Moest weg van een bob.
Dat klooster in Beveren vonden we min of meer terug.
Mm-hmm.
We spraken er toen met Bert en Karin, de lokale archivarissen.
Ja. Ik ben nu zelf een beetje in de wacht, maar wacht, dus je had het weeshuis en dat was het Hof ter Welle?
Ja,
dat is en de school en dat was...
Dat is in de Kloosterstraat. Laten we dat Kloosterstraat noemen.
We kwamen te weten dat er twee plekken waren in Beveren die we met Elisa's verhalen in verband kunnen brengen. Er was het weeshuis op het kasteel Hof ter Welle en je had het meisjesinternaat in de Kloosterstraat. Elisa's omschrijving komt goed overeen met dat weeshuis, een kasteel... Omgeven door water, er waren zusters.
Maar ik heb nog altijd het gevoel dat ze niet in dat weeshuis opgenomen is.
Volgens Bert en Karin is het niet heel waarschijnlijk dat Elisa daar was. In het weeshuis, Hof ter Welle, werden kinderen opgevangen die één of soms allebei de ouders verloren waren. Het waren jongere kinderen ook, weesjes of halfweesjes uit eerder armere gezinnen. Haar profiel past er dus niet.
Maar Jules?
Ja, Jules. Ja. Jules is van Beveren, blijkbaar.
Jules.
Was een wees.
Ja. Of in elk geval, zijn moeder heeft zelfmoord gepleegd toen hij 5 jaar oud was.
Oh. Dat zijn de situaties.
Dat zijn ze.
Die, ja, dat zijn de kinderen die geplaatst worden ja. In Hofter Welle.
Zijn profiel is echt het profiel van de kinderen in het weeshuis.
Elisa werd in Beveren dan wel weggehouden van Bob. Ze vertelt steeds dat ze er een andere jongen leerde kennen.
Die was ook in dat klooster omdat hij wou trouwen met een meisje dat ze thuis niet goed vonden.
Allebei, gescheiden van hun geliefde, sluiten Elisa en de jongen een vriendschap. En op een dag...
Die bakker die deed nooit niet goed die deuren terugduwen van dat klooster.
Zagen Elisa en de jongen hun kans.
Ja. Die jongen en ik, wij zijn gaan lopen. Dat was plezant, hè? Ja.
Als Jules profiel zo goed past in het klooster van Beveren, moeten we ons dan nog wel afvragen wie die jongen was?
Ah, maar dat degene met wie ze wegliep, dat ons vader was dan?
Dit is Linda nog eens. Ik leg haar deze hypothese voor.
Ah, oké. Okay. Zeg, jij bent erg romantisch, hè? Ja. Wie fantaseert er hier eigenlijk? Ons moeder of jij?
Zou dat goed zijn?
Nee, maar dat zou kunnen, ja. Ik weet het niet.
We noemen deze hypothese, het is mijn lievelingshypothese, ook wel de romantische beverhypothese nummer 1.
Gekke is dat je kan 100 hypotheses bedenken zonder...
Zonder dat je er misschien ooit eentje kan bewijzen. En in het geval van de romantische Beveren-hypothese nummer 1, Jules en Elisa leren elkaar kennen in het weeshuis en gaan er samen vandoor, zijn er misschien net iets te veel argumenten tegen te vinden.
Maar dan denk ik dat die tijdslijn toch iets of wat moeilijk aan elkaar te koppelen is.
Dit is Karin opnieuw. Van het archivarische duo Bert en Karin in Beveren. Niet alleen is het vreemd dat Elisa in het weeshuis zou zijn geweest. Als Jules er zou hebben gezeten, dan zou dat op veel jongere leeftijd geweest zijn.
Van zodra dat ze konden gaan werken.
Ja.
En dan moet je aan 14 denken, zijn ze er volgens mij weg. Tenzij dat hij heel zijn leven in het weeshuis heeft gezeten.
En dat is niet erg waarschijnlijk. Veel waarschijnlijker is het dat Elisa in Beveren niet in het weeshuis... maar op het internaat is terechtgekomen. Daar past haar profiel wel.
Misschien woonde hij dan in Beveren toen dat zij in het internaat zat.
Dat kan.
Dat kan ook.
Dat kan. En ze is weggelopen met een jongen. Meisjes op pensionaat zijn zeer vindingrijk, hè? Om gaatjes te zien en om naar jongens te kunnen kijken. En zeker om dan ook jongens te ontmoeten. Dat leek me... Het leek mij wel kunnen.
Jules kon dan nog steeds in de buurt zijn. Zijn weinige familie woonde in Beveren. Misschien was zijn oog wel gevallen op een van de meisjes op het internaat en waren ze op een of andere manier in contact gekomen. Elisa heeft wel eens gemompeld dat de bakker mee in het complot zat. Maar er zijn ook drogere hypotheses dan deze. Kurkdroog. Kunnen we namelijk ook bedenken dat Elisa nooit in Beveren op internaat heeft gezeten. Ze is nooit door de zware kasteelpoort geglipt met een onbekende jongen.
Ja, dat vonden we wel plezant.
Ze hebben nooit samen het moment afgewacht waarop de bakker de hoek omverdween.
Ja.
Om het dan als dolle teenagers op een lopen te zetten. Door een lange gang.
De lange gang was, dat weet ik zo. De lange gang. En aan het begin van die gang was een poort. En die poort die...
Ze vertelt ook altijd een verhaal dat ze daar een jongen heeft ontmoet met wie ze samen is weggelopen. Ze omschrijft dan dat ze door een poort en een lange gang...
Ja.
En we zijn daar geweest. Dat is allemaal, komt vrij overeen met de beschrijving.
Ja.
Ik ben terug bij Douwe, onze geheugenexpert.
Daar zijn ook
noem mij een klooster waar geen poort en lange gang is.
En onze expert is eerder van de droge hypotheses.
Sommige dingen zou je graag geloven dat ze kloppen. Maar... In dit geval, als ze deel uitmaken van zeg maar, een hele verzameling van wilde verhalen... en sommige herinneringen eigenlijk als basis de herinneringen van iemand anders hebben... ja, dan is er eigenlijk heel veel reden voor skepsis.
Ik vertel hem alles over de moeder van Jules... en over Elisa's verhaal over de vader van Bob... die zich in het water heeft laten glijden.
Maar in het water laten glijden om zelfmoord te plegen? Ja, vreemd verhaal.
Hoe langer ik met Douwe praat... hoe meer de grond onder elke hypothese een drassig moerasje wordt.
U gelooft het echt niet meer, hè?
Ik geloof het niet meer, nee.
Ik vertel hem over de fonkeling in haar ogen als ze over Bob praat, hoe ze giechelt als een puber en volhoudt dat ze nu nog altijd van hem houdt. Dat gevoel is geen herinnering, dat heeft ze nu.
De liefde waarmee ze daarover spreekt is zo intens.
Ja, maar kijk, kinderen hebben imaginaire vriendjes... Verzinnen allerlei details over die imaginaire vriendjes. Over zijn karakter, over hoe die loopt, over hoe die zich kleedt, wat die allemaal zegt. Waarom zou het in de ouderdom niet kunnen dat mensen van die imaginaire vroegere liefdes hebben gehad? En daarvan alles mee beleefd hebben en weten waar hij woont en wat hij zei en wat er zo grappig was aan hem.
Lief. Goed voor mij, altijd goed. Een mooie jongen, ja, vond hij. Toen was hij nog mooi, hè. Nu is hij oud gelijk ik. Ja.
Bob als imaginair vriendje. Van deze vrouw van 84 jaar oud. Denkbeeldige vriendjes zijn voor kinderen meestal onschuldig. Ze vangen onzekerheid op, angst, eenzaamheid... Niks verontrustends dus. Tenzij dat zo'n vriendje ontstaat tijdens een trauma, om de realiteit op te vangen en letterlijk een ander gezicht te geven. Als Bob nooit heeft bestaan, welk gezicht zit er dan achter zijn masker? En waarom?
Die wist alles van mij. Maar... Dat van dat kindje, dat heeft mij toch nooit niet overtuigd.
Ook niet de laatste jaren?
Nee.
Ik heb dat nooit gehoord.
Ik heb dat verhaal nooit gehoord van haar.
We ontmoeten iemand die misschien wel een vermoeden heeft van wie er achter dat masker zou kunnen zitten. We spraken met Lydia, een achternichtje van Jules, 14 jaar jonger dan Elisa, maar ondanks dat leeftijdsverschil waren ze wel jarenlang goede vriendinnen. Zij en Elisa vertelden elkaar alles. Of toch bijna alles.
Vertelden ze wel andere persoonlijke dingen?
Ja, ze toe van haar pa. Want dat was, ja, niet gemakkelijk.
Wat vertelden ze dan juist over hem?
Wanneer Siona vraagt naar wat Elisa juist vertelde over haar vader, wordt Lydia stil en kijkt ze ons niet in de ogen.
Ik weet niet. Ik heb misschien een heel enge gedachte van die mens. Ik heb altijd gedacht dat die... ik weet niet hoe ik dat ga zeggen voor de micro. Even, ja.
Maar Lydia... Maar Lydia heeft dus een goede band met u gehad, hè?
Ja.
En eigenlijk heeft zij met mij gesproken en zij vertelde dat jij heel veel over uw vader vertelde, dat hij zo agressief was soms. Hè? En wij hebben toch schrik, vergeef mij de directe vraag, ja, dat hij u iets heeft aangedaan of dat daar iets meer is gebeurd.